Oké, daar zijn we weer. De B-Next Block Party Podcast. Helemaal goud. Ik heb er weer zin in. We gaan er weer iets leuks van maken. Henk, ben je erbij?
Ja, ik heb toch.
Ik weet niet wat hij aan het doen was. Maar, oh, hij gaat zijn laptop hoger zetten. Ja, de luisteraar heeft geen idee waar ik het over heb. Maar
even zo'n grote doos wijn onder zijn computer gezet.
Precies, dat is toch al leeg. Het is een weekend geweest.
Ik heb net de fantasy gecheckt. En ik ben gewoon even helemaal gezakt naar de 36e plek.
Echt?
En Belgian Chocolate staat boven mij op de 35e. En ik ben 36. Maar doe niet lang meer Belgische chocola. Ik ga voor je plek, jongen.
Ik sta op 72. Maar ik stond ooit tweede na één ronde. Maar ik sta nu 72ste.
Ja, maar zijn jullie er nog wekelijks mee bezig of niet?
Nee, oh, man, elke ochtend.
Maar, en jij zei Tavares. Maar Tavares speelt helemaal niet zo goed, man, de laatste tijd. Die is niet zo dominant als die vorige.
Ja, die is ziek geweest, heeft een zware longontsteking gehad. Hij is 3 weken uit geweest. Ja, sindsdien
dat is allemaal wel. Maar dat vertel je nu. Jij geeft eerst een tip. Je moet de waardes nemen. Nou, ja. Dat had ik zelf ook wel. En nu speelt hij gewoon een paar wedstrijden gewoon druk. En dan...
Wil je het beste weten van alles?
Ja.
Wie heb ik getekend op center?
Tavares?
Poirier.
Mootzak. Dat is gewoon de backup van Tavares, zeg maar. Eba Poirier staat wel te spelen, hoor. Die ramt, die gooit gewoon, die vangt 5-6 alley-oops per wedstrijd, hè?
Ja, maar als je met Facu en met Chacho kunt spelen, ja, die heeft elke wedstrijd gemakkelijk 10 tot 12 punten gewoon in pick-and-roll, hè.
Ja.
Dus ja, ik sta in het algemene klassement, sta ik de 12e nu.
Ja, jij doet het hartstikke goed. Jij staat 12e, maar ook niet heel ver weg van de top 10 notering, hoor.
Ja, nee, maar Matthijs, ik sta 240 punten achter op de nummer 1. Ik weet niet wie dat is. Geolab met de Green Tweener. Ik zie dan dit nummer 2, nummer 3, nummer 4, nummer 5. Het zijn allemaal jongens uit Spanje die ik nog ken, die ook hebben ingeschreven in onze league.
Het zijn allemaal jongens
die John Chouvenet, Sjoerda, speler van Gran Canaria, die staat de 4e. Ja.
Dat is toch ook grappig dat we in de B-Next podcast Fantasy Euroleague app dat we gewoon spelers hebben van de ACB. Ja, ik vind dat zelf heel grappig.
Maar wie is Green Tweener?
Geolab, ja.
Ik weet het niet, maar ik denk dat een van de vrienden is van Kino Colom, Henk.
Oké.
Maar nou, dat zijn echt fantasy freaks. Ja. Die gasten die hebben zo'n groepje, die doen NBA fantasy, die doen Spaanse supermanager, die doen Euroleague fantasy, die doen alles fantasy.
Supermanager heb ik vaak gewonnen.
Ja, kan best. Geen bewijs van.
Nee, dat klopt. Dat is...
Maar nee, de Euroleague fantasy gaat hartstikke goed, gaat lekker. En het is ook een leuke competitie. Ik zie vaak highlights voorbij komen op Instagram. Nog niet echt tijd gehad om wedstrijden te kijken. Dat is het voordeel van Sam, hè? Die analyseert die wedstrijden, maar die speelt hij gewoon zelf. Dus dan hoef je niet...
Je speelt in Euroleague, moet je?
Maakte een brugje naar B-Next. Ik maakte een brugje naar Antwerpen-Oostende.
Oké, ik laat je lekker uitpraten, jongen.
Ja, fijn, thanks. Hey Sam, hoe was het zondag? Zaterdag.
Ja, geweldig. Wij kwamen toe in Antwerpen en er was een gigantische file op de afrit.
Altijd Antwerpen.
Ja, maar nee. Ik weet niet, jullie kennen dat wel echt niet zo goed, maar dat is dus de ring. En dan heb je de afrit Deurne en dan gaan we naar Sportpaleis en naar de Lotto Arena. Ja, zeg maar, Henk.
Altijd als ik naar Spanje rij ik langs Antwerpen.
Altijd als je überhaupt, al ga ik naar de supermarkt rijden, voor mijn gevoel langs Antwerpen.
Ik ken Antwerpen, jongen. Het is voor mij als ik naar Spanje ga, hè, dan staat er altijd file daar zo, zo een beetje zo in Nederland, eigenlijk overal. Een klein stukje, dan rij je en dan kom je opeens België in en dan begint zo hop, begin al die wegen een beetje te hobbelen. Ja? En dan kom je bij Antwerpen en dan staat het daar ook weer vast. Nou, dan kun je weer even doorrijden. Dan moet ik nog bij Parijs even vaststaan. Dan nog even bij Bordeaux. Ja. En dan ben ik in Spanje.
Ja, voilà. Mooi. Voilà. Mooi uitgelegd, Henk.
Ja. Maar je wedstrijd begon met een file.
Oh ja, ik kreeg papier. Ja, de bus vertrekt om 4:30. En ik zeg, allee, we spelen toch pas om 8:30. Waarom vertrekken wij zo vroeg? Nu ja, onze coach wil er altijd redelijk wel op tijd zijn. En die gaat meestal voor 2 uur op voorhand van de wedstrijd dat hij daar wil zijn. Hè. En in België moeten we wel wat files inbreken. Maar ik dacht, het is zaterdag, er is toch niks te doen. Er is geen niks van file. 4:30 uur, we hebben 2 uur om daar te geraken. Normaal gezien, als je geen file hebt naar Antwerpen vanuit de stand op 1:30 uur, kun je dat wel geraken, denk ik. Dus goed, komen op die afrit. Die afrit staat bomvol. Echt file tot en met. Ik denk dat we 20 minuten op die afrit gestaan hebben om eraf te geraken. Ik dacht, nou, er komt veel volk kijken naar de basket vanavond. Oh, het was even verkeerd, het was Meteor in het Sportpaleis. Kennen jullie Meteor? Nee.
Nee, maar het is vast heel populair.
Allee, ja, maar ik denk, dat is eigenlijk een leerkracht die sinds 2 jaar begint te zingen is, of 3 jaar begint te zingen is. En ja, een Vlaamse hit, en dat is echt een bom. Vrouwen zijn er zot van die mens. Dus het was met die Orange Sportpaleis op hetzelfde moment dat wij speelden.
Wij kennen alleen Clouseau.
Ah, Clouseau is ook goed, ja, maar ja, die zijn al iets ouder, denk ik. Ja, en K3, voilà. Ja. Allee, bon, dus kom ik toe. Ja, een beetje opwarmen en zo. Dadada. Ik zie onze goede vriend Maarten, die er vandaag niet is. Ik zal even salute, Maarten. Yo! Maarten was er, want het was de tv-match. Dus Maarten moest weer interviewjes knallen. En dan eigenlijk, ja, ik denk wel een toffe match. Het was redelijk veel volk ook. De zaal zat niet vol, maar de onderste ring in de Lotto Arena zat toch zeer goed gevuld. En in het bovenste vak zaten enkel onze supporters van hun stand-up, maar dat waren er ook toch wel redelijk qua. Dus het was een leuke sfeer. En ja, ik denk een goede match voor de neutrale fan ook. De eerste helft was voor Antwerpen en de tweede helft was voor ons. Dat is een korte samenvatting.
Kleine rotaties, Sam.
Wat lief?
We spelen wel met kleine rotaties.
In de tweede helft zijn we naar een kleine rotatie gegaan, ja.
Dan heb je toch, hè, Jefferson speelt 36, dan heb je Gillette speelt 34, Diop speelt 28, Sam 27, Amat speelt 26. Ja. En verder zwakt het allemaal een beetje af. Ja. Dus wat is het, 7-mans rotatie ongeveer?
Ja, we zaten een beetje in de problemen in de eerste helft. Redelijk wat problemen defensief tegen de pick-and-rolls en 1-tegen-1 situaties. En dan zijn we de tweede helft eigenlijk heel goed begonnen en heeft de coach de tweede helft grotendeels vastgehouden aan diezelfde 5 met dan nog 2 van de bank erbij, omdat het ritme van ons toen in die wedstrijd wel goed zat. En ja, voor ons was het toch wel ook een belangrijke wedstrijd om te winnen nu. Dus ik denk dat de coach gezien had van ja, oké, met deze ploeg draait het nu wel goed, dus ik denk dat we daar wel een beetje wat aan vasthouden. Maar goed, dat is nu ook eenmalig, dat gaat niet elke wedstrijd zo zijn, hè. Normaal gezien hebben we wel een bredere rotatie, maar hij dacht het nu nodig om in de tweede helft vooral met een kortere rotatie te spelen.
Nou, en het hielp, want iemand moet ervan huilen. Maar het hielp, want je hebt hem uiteindelijk aan het eind naar je toe getrokken. Je was ook echt blij. Je stond echt...
Ja, het is altijd
weet,
zo.
Je weet van de vorige, hè? Sam heeft gewoon echt een bloedhekel aan Antwerpen.
Ja, en Matthijs heeft daar in zijn kop nog altijd de verkeerde sjaal hangen. Ik zie daar links van boven een Antwerp sjaal hangen. Jongen, toch.
Maar
in België is dat nu toch wel de laatste jaren zo'n beetje de grote rivaliteit, hè, tussen Antwerpen en Oostende. Ik denk dat de twee clubs zijn die de laatste jaren het meest bij elkaar in de buurt zaten. Ik denk dat we dat dit jaar nog wel 1 à 2 clubs gaan mogen bijnoemen. Limburg is ook heel goed bezig. Brussel is heel goed bezig. Charles was het nu in een minder moment, maar die ploeg heeft ook wel kwaliteit. Net als Luik. Dus het lijkt iets breder te worden dan een top. Maar ja, de absolute topper in België denk ik dan nog altijd aanzien wordt als Oostende Antwerpen of Antwerpen Oostende. Ja.
Ja, absoluut. Absoluut.
Ja, goed, man.
Nee, zeker. En, ik zag trouwens dat Limburg verloren had voor het eerst.
Ja, de eerste match dat ze verloren hebben in Luik met 3 punten.
Ja.
Maar vorige week was het ook al nipt en naast. Dan hadden ze maar met een puntje gewonnen. Maar goed, ja, in Luik. Ja, Luik heeft al een aantal spelers die zeker de kwaliteit hebben om een ploeg als Limburg in de problemen te brengen. Leconte maakt er 31, denk ik. Toen wat weer een dikke dubbel-dubbel. Dus ja, vooral die twee hebben die overwinning binnengehaald voor Luik.
Ja. Ja,
ik wil even een nieuwe rubriek in de podcast maken.
Doe eens.
Ja, gewoon, we moeten elke keer als we een podcast maken, we willen gewoon een stelling hebben.
Okay.
En de stelling waar ik nu wat ik nou bijzonder vind, want ik volg, zoals jullie weten, ook Spaans basketbal.
En de NBA, nou, je volgt een hoop.
Ja, ook inderdaad, ja, ook NBA. Maar en in de NBA is het dit jaar ook dus nieuw. Mag je een challenge nemen. En als je challenge, een coaching challenge, hè, op een, weet ik wat, op een beslissing waar je niet eens bent met de scheidsrechter. Als je daar gelijk in krijgt, dan behoud je je challenge. Waarom behouden wij hem niet in de B-Next?
Als je gelijk krijgt.
Ja, dus wat is, ja, als je gelijk krijgt. Dus de stelling, kun jij hem even mooi formuleren voor me, Matthijs? Dat is jouw taak.
Ja. Nee, nou, we hebben inderdaad mooi. De stelling van deze week is, in de B-Next, als je een challenge hebt en je hebt gelijk, dan moet je je challenge behouden.
Ja,
want nu is dat
inderdaad
niet zo. Nu is het niet
ja,
zo.
Maar het is niet zo, Sam. Dus als jij een wedstrijd speelt, hè, en het is, weet ik van het einde eerste kwart, en de tegenstander, weet ik van, je maakt een runnetje of, en je ziet duidelijk dat tegenstander de bal uittikt. Ja? Dus je kan, je weet echt 100% zeker. Ja, dan ga je naar je coach en zeg, hey coach, nee, gebruik die challenge, want ik weet het echt zeker dat ik het niet was die hem aan heeft geraakt. Mm-hmm. Nou, dan bam, challenge kwijt. Dus doe je het maar niet. Dus ga je wachten tot de laatste minuten om die challenge te gebruiken.
Als je hem kwijtraakt, is het tactisch zo handig om hem pas aan het eind toe te passen. Maar goed, Sam heeft gelukkig een coach die het vaak eens is met de scheidsrechter. Hè? Dus dat
ja, die is vrij
onze coach, eens. Onze coach vraagt ook 10 challenges per wedstrijd aan. Hè? Ja,
elke call. Ja. Maar goed, nee. Wat wou je zeggen, Sam?
Maar, ja, nee, ik vind het gewoon zodanig ingewikkeld aan het worden, omdat alle competities gebruiken het op een andere manier. Hè. In België hebben we dus 1 challenge en als je hem gebruikt, zijn dan kwijt. Je mocht ook niet zomaar alles challengen, hè, Henk, blijkbaar. Want vorige week was er een fase waarin dat Jefferson voor mij 2 vrijworpen zou moeten krijgen, omdat hij in een shotactie zat. De ref die zegt van niet. En dat kunnen we bijvoorbeeld niet challengen. Hè. Dus je kunt dat niet, terwijl dat je dat in ACB bijvoorbeeld en in Euroleague wel kunt. Want als zij gewoon een fout blazen en ze zeggen zijlijn en de coach zegt nee, gaan kijken, er zijn 2 of 3 shots. Hè. Want nu zie je dat vaak in Euroleague, dat spelers zo, als er een fout wordt gemaakt op de halfcourt,
ja,
dat ze die bal nog weggooien. Hè. Dus eigenlijk, als die speler op het moment dat die fout gemaakt wordt, contact heeft met 2 handen op de bal en een shot daarna, zijn dat 3 shots. Want die speler zit niet meer in zijn dribbelactie. He, dus daar zijn nu heel veel voorbeelden van in Euroleague bijvoorbeeld. In België mag dat blijkbaar niet. Dus je kunt dat niet challengen. In België kan er denk ik alleen maar gechallenged worden. Nee. Dus de bal buiten, is hij voor u of is hij voor de andere ploeg? Fout upgraden van een gewone fout naar een onsportieve fout. Als ik
maar op welke dingen gaat hem terugkijken? Op de video waar wij ook de stream op kijken. Dat hij soms aan de andere kant staat.
Dat is dan ook weer een compleet ander verhaal. Hè. Gelijk nu in Antwerpen hadden we geluk. Het was tv-wedstrijd, dus het waren tv-beelden. Hè, met allemaal verschillende
ook
hoeken.
Ook op de stream, trouwens. Ook op de stream.
Ook op de stream, voilà. Dus dat was oké. Maar het is zoals al gezegd, Henk. Ik heb iets. Ik zat naar Kortrijk-Charleroi te kijken een stuk vrijdag. Hey, Henk, je kunt het zo niet bedenken. Hè, maar dus de coach vraagt een challenge aan. En dus ze staan op de ene kant van de trein. En blijkbaar lag de iPad achter het doel aan de andere kant van de trein. Dus die refs die moesten helemaal naar daar lopen. Dan op de iPad kijken, op beelden waarop dat je geen bal ziet. Ja, dan heb ik zo. Ja, schaf het dan ook gewoon af. Hè. Pak gewoon het challenge systeem bij de tv-wedstrijd. En laat het voor de rest vallen, want het heeft toch geen nut. Ze gaan hun beslissing niet corrigeren op beelden waarop dat ze niks zien.
Nu eigenlijk een stelling binnen de stelling, dus er komt nog een stelling bij van nee, alleen, je mag alleen challengen bij een tv-wedstrijd.
Ja, maar nee, omdat de kwaliteit van de rest gewoon zodanig slecht is dat je nooit niet kunt challengen. Nee, dat heeft toch totaal geen nut.
Hoe close zou zijn als je een challenge aanvraagt en het staat gewoon volledig niet op beeld? Dus ja, dan heeft de scheidsrechter gezegd, ja, we hebben geen evidence, dus we blijven erbij. Hè? We hebben geen bewijs, dus we blijven erbij.
Kan challenge kan dus perfect, hè? Kan perfect. Ja, maar het is ook zoiets. Ik heb dat ook al meegemaakt nu, dit jaar, in een fase. Je kunt ook in Euroleague en zo, kun je dus vragen om de wedstrijdklok terug te laten goedzetten. Dus stel dat er iets gebeurd is, er is een fout geblazen, of weet ik veel wat, en de klok blijft een beetje lopen. Of het is het einde van de wedstrijd en...
Er is een score gemaakt.
En er gaan nog een aantal seconden af. Of honderdste van seconden. Dus wat doen ze hier in België? Ja, we kunnen dat toch niet zien op die iPad. Allee, we gaan van 1,2 maken we van 1 keer 2 seconden. Dan heb ik zoiets van, kerel, allee, dit uit geen steek, weet je, dan heeft dat totaal geen nut, dat systeem. Dus smijt dat systeem dan ook gewoon buiten. Ofwel doe je het goed, ofwel doe je het niet.
Ik vind wel goed dat we meegaan erin. Maar dit bewijst dus eigenlijk ook weer dat we ook... Dat Binext ook gewoon weer moet professionaliseren, nog verder in de camera's die ze gaan brengen. Hè? Dus dat we nog betere... Dat moet eigenlijk binnen een aantal jaar gewoon de standaard zijn. Dat we als we een echte professionele league willen zijn, dat we daar ook goede apparatuur voor hebben. En dat we het allemaal goed kunnen zien. En dus ook allemaal mooi kunnen verkopen via Binext TV.
Inderdaad,
ja, in plaats van één dure AI-camera, dus ik weet niet of het duur is, één AI-camera, heb je gewoon 3 standaardcamera's nodig. Dan hoeven we echt niet high-end te zijn. En eentje die op de middenlijn meebeweegt en 2 op de achterlijnen.
Matthijs, je zegt daar zoiets, maar eigenlijk is dat een interessante insteek. Hè? Als je nu zegt, als alle clubs alle thuiswedstrijden met een tv-crew moeten doen, met, ik zeg maar iets, 4 camera's, mensen die het moeten in beeld brengen en zo, gaat dat wel echt wel duurder uitkomen dan die... dan dat playside-systeem, veronderstel ik. Ik denk dat ook een van de redenen is waarom dat playside-systeem in de meeste zalen hangt en dat ze niet productie doen. Dus, maar het zou misschien een keer interessant zijn om te weten over hoeveel dat dan net gaat. Want als het verschil miniem is, dan denk ik, ja, steek dat gewoon in eigen productie. Dat is maar een verschil van zoveel... 1000 euro, ik zeg maar iets, 5000 euro of zo, ça va, hè. Dat is niet, het is geen wereld van verschil, hè. Terwijl dat iedereen daar wel een stuk verder mee helpt. Want nu, zoals ik zeg, met die playsite, heeft die challenge ook totaal geen zin.
Nee, zeker. En nogmaals, ik denk ook trouwens dat het een service model is. Dus je koopt een aanschaf, je koopt die camera, zo die schaf je aan en de servers en de internetverbinding, alles wat je nodig hebt. En dan betaal je waarschijnlijk per maand of per wedstrijd betaal je nog een bedrag voor service. Zodat de shop, maar goed, daar moeten ze nog wat aan updaten. Anyway, maar dat kunnen we wel even uitvogelen. Dat is een goeie. Die ga ik uitvogelen, maar dat is dus een side quest, was dit. Dat heeft niks met de originele stelling te maken. Laten we even hypothetisch ervan uitgaan dat elke wedstrijd alle beelden goed terug te kijken zijn. Vinden we dan dat als je challenge wint, dus je hebt gelijk, dat je dan je challenge behoudt? Ja.
Maar ik wil wel nog even, want ik vind het ook goed om vanuit het andere perspectief te bekijken. Dan kan het zo zijn, maar ja, dat maakt de scheidsrechters natuurlijk ook weer wat scherper. Dan kan het zo zijn dat je opeens heel veel challenges krijgt, dat steeds stilgelegd wordt. Ik heb bijvoorbeeld de wedstrijd, is toevallig gekeken, die Nederlanders Palencia, dat is al een tijd geleden hoor, speelde volgens mij tegen Juventud. En Juventud, daar zit coach Carlos Duran, en die had een challenge, hoop dat het goed, en die uitwedstrijd, en die had gewoon 4 of 5 challenges die hele wedstrijd goed achter elkaar. En toen kwam de tegenstander, die nam ook een challenge en die had een fout. Ja, het publiek ging natuurlijk helemaal los. Hè? Van, hey, dat is niet goed. Maar ja, het is... ik vind dat de challenge... als je dat systeem hebt, dan moet je het ook gebruiken, denk ik.
Ja, eens. En ik vind ook dat... wat ook grappig is... wat ik dan weer leuk vind aan de Binext... is dat we dan misschien... hypothetisch hebben we goede wedstrijdbeelden. Dus de scheidsrechters kunnen het goede beeld terugkijken. Maar wat je in de NBA... en waarschijnlijk ook in de ACB of Euroleague hebt... is dat de assistentcoaches... of niet eens een assistentcoach... maar een videocoördinator ook op de bank zit. En die kijkt al terug. Dus die kijkt gelijk...
Heel snel zijn hoor. Dat is moeilijk. Dat
maar in de NBA is het hoor. Want gisteren zat ik... die heb jij toch ook gezien... Spurs tegen Raptors. Popovic die kijkt naar zijn bank en die zegt, gaan we hem challengen? Nee, we gaan hem niet challengen. Nou, dan gaan we hem niet challengen.
In Spanje gebeurt dat niet, Matthijs. En dat zou eigenlijk
maar dan maakt het weer leuk.
Eigenlijk zou dat ook verboden moeten worden, hè, zoiets.
Ja, ja. Net als de oortjes bij wielrennen is dat. Je moet eigenlijk gewoon een soort... het moet een beetje gokken blijven voor de coach.
Ja, want, dan kan je ook, want in Spanje komen ze nog bij de time-out langs. Hè? Dan komt er nog zo'n camera, zo'n...
Oh ja, zo'n, met zo'n microfoon. Harder werken, meer rebounden.
Precies, en dan zeg je van ja, we gaan nu in de zone defense. Oh, dan weet de andere kut. Dan kan die videoman, die kan even gaan in de zone toe. Ja, dat werkt ook niet helemaal.
Ik denk dat er vorig jaar een rally is geweest op de Champions League Final 8 of Final 4. Ja, want ik denk dat de assistentcoach van Bonn, of zo, die deed dat. En dat was een rel met Chus Fidoretta, de coach van Tenerife. Die zei dat not done was, dat dat helemaal niet collegiaal was en dat ze dat absoluut moesten bannen. En ik ben het er wel mee eens, want het is...
Nee, ik ben het er niet mee eens, want die man... Ik ben het mee eens, maar er staat nergens dat het verboden is. En topsport is natuurlijk wel dat je de grenzen gaat opzoeken. En de grens wordt hier wel opgezocht. Ik ben het ook niet mee eens dat het gebeurt. Het moet gewoon verboden worden. Maar zolang het niet verboden is... is het toegestaan. Ja, dus vind ik toch,
dat... Het is toch gewoon een cheatcode. Kom, we gaan die play lopen voor die gast, die in de post-up, boom. En in één keer zie je dat hij helemaal overplayed wordt. Haha, how come?
Je kan bij de B-Next, sta je zo dicht bij die timeouts als publiek soms, dat je in principe gewoon je WhatsApp livestream aan kan zetten en kan streamen naar de assistentcoach op de andere bank en dat hij gewoon meeluistert. Nou, je kan gewoon live meeluisteren. Als je wil. Ik wil geen tips geven aan het publiek, maar dit kun je gewoon regelen in de B-Next. Dit is gewoon te doen. Je kan gewoon timeouts livestreamen naar de andere bank.
Volgende week zit er allemaal mijn telefoon staan. Nee.
Ja, dat is geen probleem. Nee,
maar even nog over de stelling. Ik vind, als je challenged en je bent correct, moet je een challenge behouden. But that, simpel. Dat is in de tennis is dat ook zo. In de tennis krijgen ze allemaal challenges. En als ze hem goed hebben, dan mogen ze hem houden. En als ze hem verkeerd hebben, zijn ze dan kwijt. Oh, voilà. Ik denk dat dat een goede regel is. En ik denk dat dat ook... Wat lief?
Laat ook de scheidsrechter scherp.
Tuurlijk.
Ja.
Tuurlijk. Voilà. Nou, tegen goed videomateriaal kan ik niets inbrengen.
Nee. Gisteren heb ik dus toevallig NBA gedaan. Er werd ook een of andere. Toen werd er ook een fout gefloten aan het einde. Was de Raptors tegen de Spurs.
Oh, die uitbal.
Toen viel er eentje buiten het veld. In een rebound na een vrije worp was het, geloof ik. Ja, dat was echt totaal weinig contact, maar er werd wel een fout gefloten. Ja, en dan is het dus, en uiteindelijk bleef die fout dus staan, want er werd dus gezegd van ja, er was dus geen contact, omdat de schoenen die raakten elkaar en dan is er dus toch contact. Is diegene
gevallen? Een soort tackeltje was het, ja.
Dus er is geen bewijs dat hij niet is geraakt, dus hij is wel geraakt, dus je krijgt een vrije worp. Dus het is eigenlijk wel heel lastig, terwijl er eigenlijk heel duidelijk geen fout was.
Nou, de vraag is dus, gaan scheidsrechters kijken objectief of gaan ze kijken zoals in dit geval? Want ik heb dit ook gezien, de scheidsrechter floot een fout omdat ze dacht of hij dacht dat er een duw in de rug werd gegeven of fysiek contact.
Die was er niet.
Maar als je goed keek, was er inderdaad, dat die voeten kwamen wat ongelukkig. Dus er was een soort tackletje vond te plaatsen. Oh, daar toch een fout. Niet de fout die je koolde, maar wel een fout.
Omdat ze dus, de fout is gefloten voor contact. En als dat contact er dan... is op welke manier dan ook, al zou hij hem over zijn rug geaaid hebben, dan is dat dus een fout. Omdat je niet op de video dan bewijzen, ze mogen geen inschatting maken of het een harde of zachtje, want daar zit geen schaal in voor die mensen, voor die scheidsrechter.
Moet je in de NBA, als je een fout geblazen hebt, kun je die ongedaan maken?
Ja.
Ja, op het moment dat het fout, denk ik.
Nee, als er een fout geblazen is en iemand die komt er gewoon voorbij. Hè? Je hebt nog wel eens op zo'n 3 punten dat er iemand dan voorbij komt zwaaien en dan gaat eentje naar de grond en die wordt totaal niet geraakt. Dan kunnen ze dat terugdraaien.
Ja, dan zeggen ze, soms zeggen ze de fout op de vloer blijft staan en anders zeggen ze de fout was niet correct en balbezit is nu voor de ander.
Jongens, nog even iets over de video. Ik heb dit weekend iets meer grap gezien op Twitter. In de Spaanse eerste klasse is er blijkbaar een match beslist door de VAR en een van die bankzitters is gewoon naar die monitor gelopen. Hij heeft die monitor gewoon knal omver gegooid en zoek naar de kleedkamer. Ik lag in een breuk, ik dacht ja...
Welke wedstrijd was dat?
Ja, ik weet het niet meer, jong. Ik ga moeten kijken.
Was het in de of was het in de...
Nee, maar het was in de voetbal. Hè. Het was in het voetbal. Ja, het was echt de VAR. Maar in het voetbal is de VAR ook altijd fel besproken. Hè. Ik denk zelf met de beelden worden er nog steeds fout gemaakt, blijkbaar.
Maar het is niet eens iemand.
Wat lief?
Het is niet te zien. Ik ben dus gisteren toevallig bij Ajax geweest. Ajax Heerenveen. Ja. En toen, ja, er wordt ook naar elk doelpunt wordt de VAR ingeschakeld. En ja, dus werd er ook eentje afgekeurd. Ja, en in buitenspel, dat gaat dan om... En dan zie je het ook zo minimaal. Ja. Dan wordt een streep getrokken. Dan staat hij met zijn schouders een stukje buitenspel. Of toch niet. En dan wel of geen doelpunt. Soms is het wel lastig.
Ik vind ook dat het haalt zodanig veel emotie uit het spel. Want nu zie je bijvoorbeeld voetballers een goal maken. En die wachten met juichen. Omdat ze eerst weten. Ze gaan eerst wel een keer kijken met de VAR dat ik niet buiten spel stond. Terwijl ik zoiets zei. Alleen man, dat pakt toch superveel emotie uit het spel. Ik vind dat jammer.
Ja. Maar goed, zodra de BeNext uitstekend videomateriaal heeft, dan gaan we de VAR... dan mogen ze de challenge houden als ze gelijk hebben, toch? Daar zijn wij het dan in voor. Ik ben benieuwd wat het publiek ermee wat hiervan vindt. We gaan dit natuurlijk ook eventjes weer losknippen en online gooien. Dus dat is leuk. Wat wou je zeggen, Henk?
Ik zou het leuk vinden, niet alleen reageren, ik ben het er mee eens, maar ook even een suggestie geven hoe je het zou willen zien.
Nou, heel goed. Vind ik goed. Dankjewel, Henk. Goede nuance.
Ja, ik zit hier, probeer hier ook...
Ja, maar je bent ook wel een beetje een social media wizard. Dat weten mensen niet. Want jij noemde net al even... wat was het? Kortrijk tegen welke wedstrijd? Die gelukkig geen overtime werd, want het was verschrikkelijk.
Nee, twee overtimes. Zijn er uw strafjes?
Ja, dat was
Ik denk dat na de reguliere speeltijd... was denk ik 55-55 of zo.
55-55, dat is een beetje...
Nee, 57-57. En ja, ik heb het laatste kwart gezien, dat was een draak van een kwarter. Dat was een beetje... Weet je, vorig jaar hebben we ook zo'n match gehad, hè, dat we zeiden van, amai, wat was dat, die percentages en zo. We hebben dat toen nog zelf een titel gegeven, ik weet niet meer wat dat was. Maar het deed me denken aan die wedstrijd van vorig jaar. De afwerkingspercentages waren
was niet best.
Top.
Nee. Overigens hebben ook de onderste teams tegen elkaar gespeeld in België. Mons tegen Aalst. Dat werd uiteindelijk Mons die won. Dus Aalst moet nog steeds wachten op de eerste overwinning. Staan nu strak onderaan met 7 punten. Ze staan nog steeds gelijk trouwens. Maar goed. maar dat komt omdat Mons een wedstrijd minder gespeeld heeft.
Naar dat klassement moeten we niet te veel meer kijken. Hè?
Nee, die punten blijven raar. Want je hebt in België is het de eerste 4 hebben allemaal 11 punten. Dan heb je nummer 5 en 6 10 punten. En nummer 7 tot en met 9 heeft 9 punten. Dus zelfs de nummer 9, Spirou, kan met 1 overwinning weer helemaal terug in de wedstrijd zijn. Maar goed, anyway, daar hebben we het nu al heel veel over gehad. In Nederland is er ook lekker gebaasd. Donar die ontsnapte maar net in Leeuwarden.
Overtime, hè?
Ja, dat was krappies voor onze vrienden uit Groningen. Of,
Calverdome uit, altijd lastig, hè?
Ja, we hebben het daar vorig jaar al vaak over gehad. De Calverdome is geen misselijke arena om te mogen spelen. Verder zijn de uitslagen redelijk voorspelbaar in die kant. Ik vind Landstede doet het goed. Ze hebben echt wel dik gewonnen van Feyenoord Basketball. Die kwamen flink tekort. Terwijl ik ze toch al een paar weken loop op te hemelen. Maar... mocht niet baten.
Dat gaat wel spannend worden in Nederland. Ja, dat gaat wel spannend worden in Nederland, hoor. Wie die vijfde plek gaat pakken. Het wordt natuurlijk wel gewoon verwacht dat de eerste vier zijn. Met Zwolle, Den Bosch, Donar en Groningen en Leiden. Ja. Maar die andere, Paul doet het ook onverwacht goed, hè?
Ja, en ook Groningen is zeker nog niet... Groningen is er ook nog niet, hoor. Die hebben er ook al 3 verloren. Dus, en winnen maar net in Leeuwarden. Dus die zijn er ook zeker nog niet.
Maar het is alleen nog Feyenoord en Bal, hè. Als je kijkt naar Joost United en je kijkt naar...
Die zijn afgehaakt.
Leeuwarden, ja, die vorig jaar natuurlijk wel haalden. Maar nu staan ze 0-6. Ja, ze zijn wel dichtbij om Donar te verslaan, maar... Ja,
zo'n
faillissement
doet toch niet goed, blijkbaar weer. Ja. Nee, zo'n faillissement doet toch niet goed. Hey, en Heroes heeft zich goed herpakt, hè, inmiddels. Die staan gewoon netjes tweede in Nederland. Hebben van Joost gewonnen.
Nederland wel. In Europa hebben ze natuurlijk geen wedstrijd gewonnen.
Nee, dat is een beetje zuur.
Morgen gaan ze weer weg. En dan proberen ze weer te winnen.
Ah ja, en Leiden moet morgen tegen Duinkerken. Daar hebben ze al van gewonnen, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, Leiden gaat heel lekker. Maar dit is ook iets raars. Hè. Leiden heeft dus eigenlijk 2 wedstrijden gewonnen. En 1 wedstrijd hebben ze dan Ja, die is niet gespeeld omdat ze tegen een Israëlisch team moesten.
Oh ja.
Die hebben ze dan met 0-20 gewonnen. Maar het zijn dan 10 pools.
Ja, het zal wellicht zoiets zijn van alle nummer 1 zijn dan de zoveel beste tweedes of zo met puntverschil of zoiets, nee?
Ja. Precies, ja. Maar er zijn dus heel veel teams, heel veel groepen, waar die Israëlische teams, die worden eruit gehaald. En die winnen dus met 0-20. En dan als je op beste nummer 2, als het gelijk aantal overwinningen is, dan gaat het om puntenverschil. Ja. Nou ja, als je
gaat dan meetellen dan?
Dus 40.
Gaat dan meetellen? Ja, dan gaat toch niet meetellen?
Hoe niet dan? Hoezo kan dat niet meetellen? Op het moment dat de beste nummer 2, laten we zeggen, 4 wedstrijden heeft gewonnen en 2 verloren. Dan gaat het toch om doelsaldo als je met andere beste nummers 2 gaat kijken?
Normaal gesproken wel, ja.
Ja, normaal gesproken wel.
Dat is wel heel relaxed. Maar de FIBA had daar ja, toch wel misschien wel andere beslissingen moeten nemen. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook geen voorstander ben, hè, voor de beste nummer 2. Zorg dat je een aantal hebt waardoor gewoon alle nummers 2 doorgaan.
Hm, veel beter.
Ja, als FIBA luistert, all the numbers to have to go through.
Maar in welke competitie is dat, Henk? In de FIBA, is dat in de Europe Cup.
Ja. Europe Cup. En als Leiden wint van Duinkerken, dan kwalificeren ze zich voor de tweede groepsfase.
Ja, dat is wel top. Dat is wel leuk, man. Dat is mooi, toch? Dat is top. Dat vind ik top. Ik vind Leiden leuk, man. Al die Nederlanders.
Zeg, trouwens, hebben jullie alle wedstrijden die van Leiden in een nieuwe zaal, of niet?
Ik heb nog niet positief geluid uit die nieuwe zaal gehoord. Want ik heb nog niet mensen gehoord die zeiden ook, wauw, wat een fantastische zaal. Maar,
nee, sterker nog, in alle berichten die ik ervan lees, blijkt ook dat het duurt. De Blauwe Brigade, zoals de fanclub van Leiden zich noemt, die moeten ook nog een beetje wennen. Dus het is lastig natuurlijk om in zo'n multifunctioneel centrum, wat natuurlijk supermodern en heel hygiënisch en helemaal gladgestreken is, om daar even, het is net als toen de tijd toen de Amsterdam Arena gebouwd werd. Je moet weer even de cultuur en de sfeer inbrengen.
Ja, dan maak je wel een vergelijking die ik denk niet helemaal correct is.
Uiteraard is deze hal niet de... Nee, maar ik heb meer over principe. Ik heb het over principe.
Maar de Arena is gewoon een voetbaltempel.
Nu wel, ja. Oh ja, sorry, jij was er natuurlijk gisteren.
Ja, nee, maar de Amsterdam Arena vind ik echt fantastisch mooi. Hè? Ik kom daar binnen, dat is best. Ik vind eigenlijk de Arena, daar zullen veel mensen mij tegenspreken, ik vind de Arena qua beleving vind ik mooier dan Camp Nou eigenlijk. In Camp Nou heb je al die lagen, die zitten over elkaar heen in Barcelona. En dan kan je dus op bepaalde plekken zitten waar je het hele stadion niet ziet. Alleen de mensen voor je en het veld tot aan het einde, maar dan kun je niet de overkant zien met al het publiek. Ah, ja. Omdat allemaal lagen over elkaar heen zijn, dat je een soort van flatjes zit. Dat is heel en het is veel vlakker.
Ze zijn dan nu ook aan het verbouwen, hè, Henk? Dus dat zullen ze wel aanpakken, dat probleem, denk ik.
Ja, dat denk ik wel. Ik heb even met de president gesproken. Hè,
ik wil zeggen dat de nieuwe halve Leiden is in ieder geval geen Camp Nou. Dat lijkt me duidelijk, maar...
Dat had natuurlijk gewoon de modernste basketbaltempel van Nederland moeten worden. Hè?
Absoluut.
Dat zou.
Ja, ik heb een foto gezien en het lijkt mij alsof dat het publiek heel ver van het veld zit nu. Ja. En dat is altijd zo'n hele moeilijke...
Het lijkt alsof volgens mij bij dezelfde foto gezien. Voor mijn gevoel kunnen er ook rondjes hardlopen worden gehouden.
Ja, tijdens voilà. De wedstrijd. Dus, en dat neemt heel veel sfeer weg ook. Hè. Als je ziet van waar dat ze komen, hè, in de 5 mei hadden ze dat volk echt op het plein, bij manier van spreken, op het veld, op het terrein. Of hoe zeggen jullie het nu weer?
Het plein is goed, wij introduceren ook plein.
En nu gaan ze naar die andere zaal, waar ze veel verder zitten, waar het veel moeilijker is om een leuke sfeer in die zaal te brengen, denk ik. Dus het is altijd zo wat we aanpassen. Hè. We hebben in een tijd vroeger... In mijn eerste periode in Oostende zijn we ook verhuisd van de legendarische Mr. V Arena. Dat was een niet zo'n grote zaal. Dat was 2000 man of 2500 man, denk ik. En we zijn dan verhuisd naar de huidige zaal nu, de Cortec Dome nu. Maar ze hebben daar wel geprobeerd om zo'n beetje hetzelfde effect te creëren. Want het publiek zit nog altijd niet heel ver van het terrein eigenlijk. Dat is een mooie, heel... Allee, die zaal zit ook helemaal toe. Dat is een echte arena. Dat is leuk. Maar bij Leiden zie ik dan ook zo... Ja, dat is een lege hoek en dat is een lege hoek. En die tribune staat zo en die tribune staat zo. Dat loopt niet helemaal door. Dat is moeilijk om zo'n sfeer te krijgen in het stadion.
Voordat we het helemaal gaan afkraken, wil ik eigenlijk eerst even gaan kijken, man. Ik wil het eerste keer meemaken.
Ja,
en ik ben al niet in een nieuwe hal in Leiden geweest. Dus voordat ik allemaal boze Leiden-fans op ons dak krijg. Hè?
Nee, hoor.
Nee hoor, daar zijn we niet bang voor.
Als je dan weer gaan kijken zijn, hou het dan ook afkraken.
Ja, dan is hij geweest, dan hoeft hij niet meer bang te zijn. Ik zit even te kijken.
Wat ik heb gehoord en op een foto heb gezien. Ik wil het even meemaken.
Nou, over foto's gesproken, ik zit even te kijken naar die Mr. V hal. Want ten eerste ben ik nu heel benieuwd wie Mr. V was. Maar dat is een soort omgekeerd vikingschip, is dat. Helemaal van hout.
Ja, dat is echt een oud ding. Matthijs, daar zat de sfeer goed in de pand. Hè?
Ja, dat Mr.
V, Mr. V, Mr. V is de voormalige voorzitter, meneer Van Moerkerke. Die was vroeger de grote man van Sunner Oostende. Als Oostende nog Sunner heette. En vandaar de Mr. V Arena.
Nou, grappig. Ja, nee, dat ziet er inderdaad ook heel benauwd uit als je daar moet uitspelen. Het is echt een... maar dat kan ook toffe zaal. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan kan het koken, net als in de oude 5 mei al. Maar goed. Nee, het gaat in de B-Next gaat het zijn gangetje. En daarover gesproken, ja. Kijk, elke week alle wedstrijden bespreken is niet te doen. Want we kijken ze niet allemaal. We willen het ook een beetje eerlijk houden. We zitten in een soort in de... Ja, hoe noem je deze fase van het seizoen? De NBA heeft er ook altijd een beetje last van. Zo'n tussenfase, ergens de start is geweest. We hebben allemaal gelachen, we zijn weer begonnen. We kunnen weer naar de zaal, naar de pleinen. Maar dan komt die lange loop naar dat we naar de richting de play-offs gaan. Dus ik denk dat het ook voor ons, daar hebben we het natuurlijk van tevoren over gehad, handig is om niet elke week te gaan zitten. Want dan maken we onszelf helemaal gek. De enige die wedstrijden, echt stevast wedstrijden kijkt, is Sam. Maar dat is omdat hij ze speelt.
Of scouting.
Oh ja. Moet jij dat vroeg ik me trouwens wel af. Krijg je in de B-Next ook scouting?
Kom op man.
Maar laat me mijn vraag een keertje afmaken. Wat je gaat zeiken.
Even Matthijs, dit ken je echt beter uit.
Ik heb er wel een grappige anekdote over.
Jouw hele serieusheid wordt nu gewoon te sprake gesteld. Tuurlijk, het is professionele competitie.
Nee, maar ik was nog niet klaar met mijn vraag. Scouting. Ik was nog niet klaar met mijn vraag.
Laat me Thijs nu even spreken, jongen.
Natuurlijk, ik snap dat er scouting is. Hè, dat snap ik. Maar er zit nogal een verschil in scouting en scouting.
Dat was niet anders, hoor. Scouting dat er was. Je zei net van, doe je die wel scouting?
Ja, en toen wilde ik vragen of er ook scouting was met video. Wat voor soort scout? Weet je wel, want jij zegt...
Tuurlijk is er scouting met video.
Sam, vertel je anekdote.
Nee, dus waren de wedstrijd. De video die wij te zien krijgen komt ook van de B-Next TV.
dat bedoel ik.
We waren naar de scouting aan het kijken. Het was Leuven, ik denk, tegen Charleroi. En ik had die match ook een stuk op de B-Next TV gezien. Ik heb die gewoon afgezet, want de helft van de tijd bleef in de camera op de lege speelhelft staan. En dus wij kijken vaak zo een volledig kwart of een volledige helft van de wedstrijd om te zien hoe dat die ploeg speelt. Hè. En dan praat de coach over tactische dingen en zo. Dus we waren daar aan het kijken en echt een avond tijd bleef die camera gewoon op zo'n lege speelhelft staan. Ik dacht, ja jongens, zo kan het toch ook niet meer. Hè. Dat is nu toch niet... Allee, wat zijn we nu aan het doen? We zijn nu naar de scouting aan het kijken en die in de camera blijft van een avond tijd op die dingen. Ja, de coach vond het al zelf ook mee te lachen natuurlijk. Ja, dat is natuurlijk... Ja. Die mannen zijn het systeem aan het spelen aan de andere kant en je ziet het niet. Dus ja, allee. Maar nee, we hebben dus ook videoscouting, Matthijs.
Ja, nou ja, dat, ik wou dus vragen waar die feed vandaan kwam, maar nu...
Maar weet je, vroeger, voordien, ik weet nog hoe, mijn papa is vroeger nog scout geweest bij Bobcat Gent en die stuurde eigenlijk altijd een videoman naar de wedstrijd van de andere ploeg.
Ja, precies, dus die, want dat kan ook
met
natuurlijk.
Met zo'n handcam en dan was die Hans die match aan het filmen en daarna werden dan cuts gemaakt van die wedstrijden. Maar ik had zoiets van, ja, back to the days, hè, jongens, stuur maar videomannen uit, dat die daar al die matchen kunnen gaan filmen, dan hebben tenminste Hans de match op tape staan. Want de match Leuven-Charleroi, denk ik, gaan we maar een half te zien.
En als ze er dan toch zijn, dan maakt de plug ze gelijk in op het internet en heb je een goede stream.
Voilà. Bijvoorbeeld.
Nee, precies. Nee, ik snap dat je... uiteraard begrijp ik dat je scout. Je moet wel weten tegen wie je speelt en wat ze spelen. Maar goed, daar was ik dus benieuwd naar. Nee, heel goed. Maar wij gaan... want daar kwamen we, dus ook kwamen we op. Wij gaan waarschijnlijk niet elke week... tenzij er hele bijzondere dingen gebeuren... een BNext podcast opnemen. Een blockparty podcast, maar eens in de twee weken. Afgewisseld met af en toe een special.
Tenzij dat er volgende week zo'n weer een Leiden Donar wordt gespeeld of zo. Hè? Dan knallen we er nog in.
Ja, als er iets bijzonders gebeurt, dan zijn we er gewoon weer. Maar
dat zal wel niet, toch? Dat moet toch ook een finale wedstrijd zijn, Sam?
Ja, het moet ergens om gaan, hè? Het moet ergens om gaan.
Ja. En in een regular season wedstrijd was dat wellicht nooit gebeurd. Daar ben ik wel mee akkoord. Ja.
Ik zou het wel leuk... Aan het begin kregen we nog wel eens... toen we net begonnen, kregen we nog wel eens tips van... Hey, je moet die wedstrijd, moet je kijken, want wat is daar gebeurd? Ik zou het wel leuk vinden als we dat af en toe krijgen. Want ik kan niet alle wedstrijden kijken. Ik kijk er een hoop. Maar als mensen adviezen hebben van... Hey, kijk dit moment in die wedstrijd even en geef jullie mening erover...
Ja, dat? Zeker. Instagram staat open, Twitter staat open.
Ja hoor, we kunnen een vraag krijgen. Daarover gesproken, we kregen van de week nog een mailtje van Sven. En die is helemaal blij met de podcast. Die is enkele jaren geleden in de NBA gedoken. En sinds vorig jaar ook door ons, mede door ons, de BNext competitie gaan volgen. Ja, dat snap ik. Als je de NBA helemaal gezien hebt, dan wil je ook wel weer naar een volgend niveau. hij vroeg, en volgens mij heb jij het daar wel eens over gehad ook, Henk. Waarom zijn er zo weinig zaterdag- en zondagmiddagwedstrijden? Is dit uit professionele overweging of is er een andere verklaring? Want hij heeft een zoontje van 5 en die wil graag ook een keer kijken. En Leuven en Limburg zijn bij hun in de buurt. In de buurt van Leuven en Limburg, ja. Dus die teams zijn voor hem bereikbaar.
Dat is ook iets waar de BNext misschien naartoe kan gaan. Om even... kijk, in Spanje, en ik vergelijk altijd veel met Spanje, want daar heb ik altijd gebasketbald, en Sam natuurlijk ook.
Nou, en het is een van de beste competities van de wereld, dus daar kun je van leren.
Eigenlijk is normaal gesproken, normale speeldag is of om zaterdagavond 6:00, of op zondag om 12:30. En dan af en toe zondag nog even, je hebt soms op zaterdagavond heb je ook nog 8:30, geloof ik.
Of 8:45 zelfs soms, ja.
Ja, 8:45. Maar je hebt... Elke week heb je gewoon wedstrijden om 12:30. Elke week.
Ja, eigenlijk ik zou nu gemakkelijk elk weekend... Allee, nu niet, maar moest ik niet spelen. Dan kan ik gemakkelijk elk weekend 4 wedstrijden van ACB zien, zonder dat ik moet in uitgesteld relais kijken. Gewoon omdat die uren zijn afgestemd op elkaar. Dus zaterdagavond zijn er meestal 3 of 4 wedstrijden, 2 of 3 minstens. En ene sowieso om 6:30, dan een andere om 8:30, 8:45. Dan de zondag heb je er om 12:00, om 12:30. En op de eilanden om 1:00. En dan nog in het s'avonds ook. S'avonds zijn het de zondagavond vaak om 5:00, om 6:30, zelfs nog om 8:00. Dus het kan, als je echt een freak bent en je wilt echt graag ACB zien, kun je gemakkelijk op een weekend 4, 5 wedstrijden zien zonder uitgesteld te moeten kijken. Dat is top, jong.
Kijk, ik heb op zo'n zondag, dan zit ik hier, dan zitten mijn kinderen, weet ik wat, spelletjes spelen of de deur stopen naar buiten toe. En dan zet ik dan gewoon die wedstrijden achter elkaar aan. En kijk wat ik de leukste wedstrijd vind. En dan zet ik die aan. En er gebeurt altijd wel wat. En het zijn altijd vaste tijden of zo. Het is altijd... Er zit een, wat je zegt, een bepaald ritme in. Als je wil, kun je gewoon 4, 5 wedstrijden live kijken in het weekend. Ja. Dat is wel mooi. Dat is echt,
maar gelijk ook, wat ik nu ook niet zo gesnapt heb. Allee, in Antwerpen nu, we hebben gespeeld in de Lotto Arena. In de Sportpaleis was het Meteor en de voetbal speelde ook. Allemaal op dezelfde avond, ongeveer hetzelfde tijdstip. Dus dat zijn 3 top-events, bij manier van spreken, dat op hetzelfde tijdstip doorgaan. Dan heb ik zoiets, waarom leg je die match dan niet op zondagmiddag? Oké, er is beschikbaarheid van zalen en zo, hè. Daar moet je allemaal rekening mee houden. Dus ik weet niet of dat mogelijk was, maar als het mogelijk was, leg die match op zondagmiddag. Er gaan meer volk in je zaal zitten en er gaan meer volk kijken. Simpel.
En jeugd vooral.
Antwerpen en... Het voetbal in Antwerpen doet nu wel goed en die hebben een enorm grote aanhang. En er zijn zeker ook overlappende sponsors die met hun VIP's, naar de voetbal gaan en niet naar de basket bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal dingen die meespelen. Dus ik denk dat er daar echt wel wat meer rekening mee moet gehouden worden, ook zodanig dat de clubs er ook wat beter van worden op die manier. Hè?
Ja, eens. Helder. Alles
te maken. Hè? En dat is ook het uiteindelijk, hè, heel eerlijk, de shirts van clubs. Ja, wie kopen die? Die kopen kinderen. Dus als je het enthousiast maakt voor kinderen, dan gaat zoiets ook veel meer leven. Toch?
Zeker.
Ja, zeker. Trouwens, ook bij ons in Westende waren eerst enkel de gele shirts beschikbaar in de fanshop. En er was redelijk veel volk die vroeg naar de zwarte shirts. Want die zwarte shirts, ik weet niet of je het gezien hebt, zijn wel nice. Hè? Ze zijn echt een toffe shirt. Ja, en er was heel veel vraag naar. En nu hebben ze die ook in de shop beschikbaar gesteld.
En dat is ook goed. Volgens mij waren Maarten heeft ook een keer aangegeven hier. Volgens mij van Luik. Luik had hele mooie tenuutjes. Dus, en dat geldt natuurlijk wat. Maar goed, het gaat niet eens per se omdat ze mooi zijn. Maar ik zie het bij ons op de club ook. Ik heb het vaker gezegd, Feyenoord basketbal doet veel in de regio. Dus wij krijgen eens per jaar een speler op bezoek die een clinic doet. Wij mogen altijd met de club met korting of gratis daarheen. En ik zie gewoon op trainingen bij ons in de club, zie ik langzaam steeds meer Feyenoord basketbal shirtjes rondlopen. Dus het was er eerst eentje en het zijn er nu een stuk of 10 bij de jeugd. En dat groeit, weet je wel. Dat is toch ook een stukje binding aan je club. Dat is een goed idee. Dus Sven, dit was een hele goede vraag. En om maar te bewijzen, Sam, inderdaad wat je zegt. Stel de vraag, gooi ze in de Twitter, in de Instagram of mail, zoals Sven gedaan heeft. En wij nemen het zeker weten mee. Dus dat is mooi. En ik denk dat we gewoon weer een rondje mooie wedstrijden tegemoet gaan in de B-Next. Dus als je tijd hebt, ga het kijken, zeker met je kinderen. Als het een beetje op een schappelijke tijd is, maar ik zie heel veel 8:30 staan hier zo.
Dat is 10:30 afgelopen.
Ja.
Ga je vervroegen.
Kleine kanttekening. 12 november zijn er in België allemaal wedstrijden op een zondag om 3 uur, 4 uur. Ook jij.
Met een dubbele speelde, hè, Matthijs. We spelen donderdag en vrijdag. Vrijdag en dan zondag.
Ja, dus dan kan het. Maar dan kan het dus ineens wel, blijkbaar. Dus dat is. Inderdaad, je speelt die donderdag ook, ja. Dus het kan wel. Maar ze zouden het ook moeten doen. Gewoon omdat het goede marketing is. All right, jullie nog iets, heren?
Nee.
Nee, ik heb niet heel veel nuttigs meer te melden.
Nee, toch? Nou, dan zijn we er gewoon over 2 weken weer. Yo. Denk ik zomaar. Yes, all right. Ciao.
Ciao.